voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. We noemen Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. En we zingen psalm 116, vers 2 en vers 3. Psalm 42, vers 1 en vers 3. Psalm 89, vers 8. En psalm 56, vers 4. We noemen nogmaals de schriftlezing Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. En we zingen psalm 116, vers 2 en 3. Psalm 42, vers 1 en 3. Psalm 89, vers 8. En psalm 56, vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze middag voortzetten door met elkaar te zingen. En wel van de 116e psalm. Het tweede en ook het derde vers, 116, het tweede vers. Ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar riep de Heere dus aan in al mijn nood. Och Heere, och wierd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Dat is het tweede en het derde vers van de 116e psalm.
Thank you.
de schriftlezing voor deze middag vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament. En ditmaal in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Schriftlezing voor vanmiddag dus uit de Romeinenbrief, het 6e hoofdstuk. En daar zal u in Romeinen 6 worden voorgelezen vanaf het 1e tot en met het 14e vers. We noemen de Romeinen 6, de versen 1 tot en met 14. Maar wij doen ook deze middag met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de macht Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, omdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelfde leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven, door den doop in den dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking zijn doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking zijn der opstanding. Dit wetende, dat ons oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan worden, omdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetende dat Christus, opgewekt zijn uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niets meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft hij Gode. Alzo, o gij lieden, houd het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levend zijt in Christus Jezus, onze Heere. Dat dan de zonde niet heerst in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden des zelfs lichaams. En stelt uw leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een Gode, als uit de doden levend geworden zijnde. En stelt uw leven en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid, want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.
Gemeente, we willen zingen met elkaar, voorafgaand uit de 42e psalm. Psalm 42, en daarvan het eerste en het derde vers, 42, het eerste vers, het hijgend her der jacht ontkomen. Schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God. En ook het derde vers, o mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust, voelt het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogste lof uw lust, want Gods goedheid zal u druk eens verwisselen in geluk. Het antwoord luidt daarom, dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood des Zoons Gods. Vraag 41. Waarom is hij begraven geworden? Het antwoord luidt om daarmede te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. 42. Zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Antwoord, onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Vraag en antwoord 43. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offerande en de dood van Christus aan het kruis? Antwoord, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat de boze lusten des vlezes in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Vraag 44. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Het antwoord luidt, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertrooste dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking, een helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. Gemeente, wij worden dus vanmiddag met elkaar opnieuw bepaald bij Christus dood. Zondag 16 bepaalt ons dus vanmiddag bij Christus dood. We zien een viertal gedachten. 5 vragen en antwoorden, maar ik zou eigenlijk willen zeggen een viertal gedachten. In de eerste plaats zien we het doel van zijn dood. Want dat is natuurlijk wat ons voorgesteld wordt in vraag en antwoord 40. Vraag en antwoord 41 toont ons de bevestiging van zijn dood. In vraag 42 worden we bepaald bij de vrucht van zijn dood. En vraag en antwoord 43 en 44 tonen ons de troost van zijn dood. Ik zei dus de dood van Christus vanmiddag in zondag 16. 4 gedachten, het doel van zijn dood. De bevestiging daarvan, de vrucht van zijn dood. En tenslotte de troost van zijn dood. En gemeente, als we dan zondag 16 voor ons hebben liggen, dan zijn we natuurlijk met elkaar vanmiddag opnieuw in dat 4e artikel van die 12 artikelen des geloofs. En dat 4e artikel, ja, dat laat ons eigenlijk vanmiddag zien de trappen van zijn vernedering. En als we, nou ja, niet meer zouden hebben dan alleen wat we vanmiddag voor ons hebben liggen. We zouden, ik bedoel te zeggen, de Bijbel niet hebben en we zouden de belijdenisgeschriften niet hebben en we zouden eigenlijk voor het eerst vanmiddag in Gods huis zijn en de waarheden horen. Ja, dan zouden we misschien wel moeten zeggen, nou, het loopt wel heel laag af. Dat leven van die zaligmaker. Het lijkt allemaal wel, nou ja, met de nachtschuit weg te gaan. Als een nachtkaars uit te gaan. Over en uit. En geliefde, dat kan de gedachte natuurlijk zijn ook, nou ja, van degene die de Heere vrezen. Ik denk natuurlijk weer met u aan de Emmausgangers. We zijn er in de achterliggende tijd natuurlijk ongetwijfeld wel eens op enig moment bij bepaald geworden hoe die beide mannen daar van Jeruzalem zijn afgegaan naar Emmaus. 12 stadien. En ze hebben dan met elkander gesproken over de dingen die er geschied waren. En ze zagen droevig. En er werd dan zo gevraagd, maar mannen, wat ziet ge nou droevig? Ach, en dan gaan ze vertellen. En dan, geliefden, zijn ze eigenlijk, nou ja, we zouden zeggen, in dit 4e artikel, van die 12 artikelen, ingeleid. Zijn ze eigenlijk van stap tot stap, nou ja, als het ware, zo in die weg geraakt. En dan zeggen ze, we meenden dat hij het was die Israël zou verlossen. Een hoop was vergaan, een verwachting afgesneden. Het was eigenlijk allemaal buiten hoop. En hoe zouden zij nou ooit nog zalig kunnen worden? Kijk, die gedachten, die overdenkingen. Maar geliefde toch, wij worden vanmiddag uiteindelijk natuurlijk in zondag 16 weer opnieuw bij de kern, nou ja, van Gods woord, bij de kern van het evangelie gebracht. Zacharias en Sinus, ja, heeft dan zondag 15 en nu ook weer zondag 16, we zouden zeggen, daarvoor willen, nou ja, afzonderen. Twee zondagsafdelingen van die 52, om eigenlijk alleen maar naar bij de dood van de Heer Jezus Christus te brengen. Dat heeft hij blijkbaar zo noodzakelijk geacht, dat hij ook vanmiddag in die tweede zondagsafdeling, zondag 16, dan eigenlijk zelfs 5 vragen en antwoorden daar weer aan komt te wijden. Waarom? Nou ja, omdat Zacharias en Sinus natuurlijk heel goed heeft geweten, niet alleen met zijn verstand, maar ik denk ook zielsbevindelijk, dat daar nou, ja, uiteindelijk de kern van het evangelie in verklaard lag. Het verzoenend lijden en sterven. Dat is het rustpunt geworden van zijn hart, ja, wat zeg ik, van het hart van vele van Gods kinderen, al de eeuwen door. Ach, en dan begint Sinus natuurlijk zomaar weer, nou ja, we zouden zeggen, stapje voor stapje die zaken uit te klaren. En vraagt hij zo in zondag 16, vraag en antwoord 40, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Waarom nou tot in de dood? Hij bedoelt eigenlijk te zeggen, nou ja, zou het dan niet genoeg zijn geweest als de Zoon Gods geleden heeft? Aan ziel en lichaam, die 30 jaren lang op aarde, dat zeg ik, ook zelfs die 3 jaren eraan toegevoegd. Zou het niet genoeg zijn geweest dat de zaligmaker, nou ja, zichzelf heeft overgeleverd en daardoor de Joodse raad onschuldig veroordeeld is? En zou het dan niet genoeg zijn geweest dat hij door Pontius Pilatus is onderzocht en uiteindelijk is gegeeseld, zware slagen heeft ontvangen? Was het dan niet genoeg dat hij met het kruis op zijn rug naar Golgotha geleid werd en daar tussen die beide moordenaars gehangen werd aan het vloekhout der schande? Want, ja, het staat toch in de waarheid, vervloekt een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Had hij Christus het niet uitgeroepen, het is volbracht. Toen hij nog in het leven was. Met andere woorden, was dat dan niet voldoende? Moest Christus dan sterven? Had de Heere geen legioenen van engelen kunnen zenden om zijn zoon, nadat hij dat middelaarswerk, die betaling van de zonde had volbracht, zijn zoon in de hemel te zetten? Had hij hem niet als Henoch van de aarde kunnen wegnemen of als een Elia? Waarom moest de Christus zich tot in de dood vernederen? Nou ja, het antwoord laat het zien. Het geliefde, dat moest nou. Waarom? Omdat er aan de gerechtigheid Gods genoegdoening geschonken zou worden. Want ik denk weer opnieuw natuurlijk ook met u aan een van die eerste zondagsafdelingen uit de Heidelbergen, die we natuurlijk alweer enkele maanden geleden zo met elkaar overdachten, maar u kent die vraag ongetwijfeld. Is God dan ook niet barmhartig? Nou, God is wel barmhartig, heeft Ursinus toegeschreven. Maar God is ook rechtvaardig. Dus die barmhartigheid en die rechtvaardigheid, die staan, we zouden zeggen, eigenlijk op dezelfde hoogte. En daarom, omdat God ook rechtvaardig is, zo wil hij, zo eist hij zelfs, dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods begaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft wordt. Kijk, daarom moest God zijn zoon in de dood overgeven, moest Christus zich tot in de dood vernederen, omdat er aan die gerechtigheid Gods genoegdoening zou geschonken worden. Want dat is het eerste wat de Heidelberger ons vanmiddag voorstelt, toch? Dat er aan, vanwege de gerechtigheid en de waarheid, maar vanwege die gerechtigheid Gods genoegdoening geschonken moest worden. Want geliefde, dat God rechtvaardig is, ja, dat heeft God al bewezen, nou ja, we zouden zeggen in de prullen van de schepping. In de eerste hoofdstukken van het Bijbelboek Genesis. Ach, daar was God barmhartig, want hij heeft Adam in zijn nabijheid willen stellen. En eerlijk gezegd, Adam, overzie nou eens deze hof. Al die bomen, je mag van al die bomen vrijelijk eten. Alleen van die ene boom, daarvan moogt je niet eten. En als u Adam nou daarvan eet, dan zult ge de dood moeten sterven. Kijk, geliefden, daar was God barmhartig, maar ook rechtvaardig. En Adam, hij is van het heilspoor afgegaan. Gedaan wat kwaad was in de ogen des Heren. En hij heeft met zijn vrouw de vrucht gezien en genomen. Die begeerlijk was tot spijzen en daarvan gegeten. Geliefden, en toen is de gerechtigheid Gods zo kennelijk, zo duidelijk openbaar gekomen. Want Adam, waar zijt gij? En Adam werd onder de struiken vandaan geroepen en moest zich verantwoorden. Voor die geduchte rechter van hemel en van aarde. Wiens deugden zijn toch gerechtigheid. Wiens vonnis rust op de allerbeste wetten. Wat heeft Adam moeten horen? Vervloekt zijt gij. Het oordeel Gods was op Adam gelegd, geliefde. En daar moest Adam buiten het paradijs terechtkomen. Moest hij de zonde dragen, de gerechtigheid Gods ondervinden. Dat God de zonde niet door de vingers ziet. Vervloekt was Adam, vervloekt was de slang. En een ontzaglijke weg is er gevolgd. Doornen en distelen zijn er op de aarde gekomen. En God had het toch gezegd. Dat ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Kijk, geliefden, die dood moest Adam sterven. Maar Adam kon voor zijn eigen zonde niet sterven. Dat zal straks blijken. Maar God heeft toch begeerd dat er genoegdoening geschonken zou worden. En daarom moest vanwege de gerechtigheid Gods Adam sterven tot in de dood toe nederdalen. En moest de Zonen Gods komen in het vlees. Gemeente, het zijn de waarheden van dat goddelijke getuigenis die ons zo vanmiddag komen bekend te maken. Dat de zonde voor Gods aangezicht nou niet kan bestaan. En dat ook de gerechtigheid Gods vordert dat ook wij eenmaal moeten sterven. O gemeente, opnieuw jonge vrienden, zouden we het niet ernstig moeten nemen in ons leven als we zien op wie we zijn en wat we doen? Als we toch zouden beseffen dat we voor Gods aangezicht wandelen. En dat de Heere de aanschouwer is van alles wat er geschiet onder de zon. En dat de bezoldiging der zonde toch de dood is. Kijk, daarom moest er vanwege de gerechtigheid Gods een middelaar en een plaatsbekleder komen. Ook vanwege de waarheid Gods. Want ja, God die het gezegd had, heeft ook van zijn woord geen afstand gedaan. Ik bedoel, God had het gezegd dat de dood zou komen. God had ook gezegd tegen Adam dat hij een plaatsbekleder zou zenden. Ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en tussen haar zaad, zo zei hij tegen de slang. En datzelfde zal u de kop vermorzelen. En geliefde, het heeft wel 4000 jaren moeten duren. Maar hoe is daar toch in de weg van Gods beloften die middelaar eenmaal gekomen? God had het beloofd. En omwille van die waarheid moest ook Christus eenmaal komen. Mozes en de profeten, ze hebben ervan gesproken. Ze hebben een en andermaal, nou ja, zulke kostelijke zaken mogen voorstellen. Hoe is niet Jozef daar een type van geweest? Hoe is niet David een type van hem geweest? Hoe is niet daar Aaron een type van hem geweest? En God heeft de waarheid bevestigd. De belofte van het Oude Testament. Door Jesaja gedaan. Dat God behaagd heeft zijn zoon te verbrijzelen. Geliefden, al die schrift is in Christus Jezus ja en amen geworden. Het is allemaal vervuld. Dus de Christus der schriften moest zich tot in de dood vernederen. Vanwege de gerechtigheid Gods, vanwege de waarheid Gods, vanwege de belofte Gods. Maar geliefden, ik zei, die deugden Gods moesten verheerlijk worden. En dat is niet alleen de gerechtigheid en dat is niet alleen omwille van de waarheid. Maar ik zou er eigenlijk vanmiddag nog iets aan toe willen voegen. Dat bedoel ik natuurlijk niet te zeggen om Zacharias en Zinus te verbeteren. Dat mogen wel duidelijk zijn. Maar het is eigenlijk ook geliefde vanwege toch weer die barmhartigheid Gods op te luisteren. Want we zouden natuurlijk kunnen zeggen, ja, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Nou ja, omdat die gerechtigheid en die waarheid Gods dat heeft gevorderd en geëist. Omdat het niet anders kon dan door de dood van de Zonen Gods. Maar je zou natuurlijk kunnen zeggen, God had toch ook die waarheid en die gerechtigheid kunnen bevestigen als die heel het mensdom in de dood had gestort. En dan in die eeuwige dood had gestort. Had dan God aan zijn gerechtigheid geen genoeg gedaan? Ja, dan zou God ook niemand onrecht hebben gedaan, toch? Dan zou ook vanwege die gerechtigheid Gods genoegdoening geschonken zijn. En toch, geliefden, ik zei het, er schitterde te midden van de dood van de Zonen Gods nog een andere deugd. En dat is de deugd geweest van zijn liefde. Want zo lief heeft God nou de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor heel zijn kerk, voor al zijn kinderen, van Adam tot de laatste die toegebracht zou worden, heeft overgegeven. Ziet u dat? Ik had het over de barmhartigheid Gods, ik heb het over de gerechtigheid Gods en ik heb het over de liefde Gods. Wij zijn nog wel eens geneigd om de een boven de ander te verheffen. God doet het niet. En nou schittert in die dood van de Zonen Gods, in die bittere en die smadelijke dood van de Zonen Gods, geliefden, ook die liefde. Want God is ook van eeuwigheid bewogen geweest met de zonde van zijn kerk. Heeft het toch gevraagd, hoe zal ik ze nou zetten onder de kinderen? En dan geven dat gewenste land. Hoe moest het nou? Moest Adam betalen met de dood? Jazeker, Adam is de dood gestorven. Moet er nu ben ik dan niet sterven? Ook zeker. Maar geliefde, dat de Zonen Gods nou moest komen. Om de gerechtigheid Gods te voldoen, de waarheid te vervullen. Maar ook die goddelijke deugd. De liefde Gods in alle heerlijkheid en schoonheid voor te stellen. Dus het doel van zijn dood was dat Christus zou komen en de dood zou sterven. Maar wordt er dan natuurlijk gevraagd in vraag en antwoord 41, maar waarom is hij begraven geworden? Nou ja, het antwoord laat het zien. Om daarmee te betuigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Waarom is hij nou begraven geworden? Waarom moest dat nou alles? Waarom heeft nou Jozef van Arimathea die liefde in het hart gekregen? Want immers, hij is toch samen met Nicodemus het geweest die, toen de zaligmaker aan het kruis houdt, het had uitgeroepen: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En het werk volkomen was gebracht, dat deze beide mannen naar Pilatus zijn gegaan en het lichaam van de Heer Jezus hebben begeerd. Kijk, toen hebben ze dat beminnelijke lichaam van hun geliefde middelaar en zaligmaker van dat vloekhout mogen afnemen. En hebben ze in kostelijk lijnwaard dat lichaam ingewikkeld. Hebben ze met de allerbeste specerijen dat lichaam verzorgd. En is de Heer Jezus Christus in het graf gelegd. In een nieuw graf. Dat door Jozef van Arimathea was uitgehouwen. Een nieuw graf waar nog nooit iemand in had gelegen. Waarom moest dat? Waarom moest Christus begraven worden? Om daarmede te bevestigen dat hij waarachtiglijk gestorven was. Moest hij daarvoor dan alleen in het graf gelegd worden? Nou, geliefden, we zouden zeggen, als het nou alleen te was om zijn dood te bevestigen, was eigenlijk die graflegging niet zozeer nodig. Waarom niet? Nou ja, omdat het daar op Golgotha aan het kruis eigenlijk toch al overduidelijk was. Zei het de Zonen Gods nadat hij uit had geroepen: het is volbracht. En enige tijd daarna het uitriep: mijn Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen zijn die soldaten gekomen en hebben ze de speer gepakt en in zijn zijde gestoken en er kwam bloed en water uit. Kijk, toen zagen ze dat hij reeds gestorven was. Toen hoefden de beulen niet als bij die anderen, bij de moordenaars, de beenderen te verbreken. Moest opnieuw ook weer de waarheid Gods vervuld worden. Dat geen been van hem gebroken zou worden. En toch, geliefden, hij moest begraven worden. Waarom? Waarom nou begraven worden in dat nieuwe graf? Nou, om daar inderdaad daadwerkelijk mee te betonen dat hij ook gestorven was. Want geliefde, dat is de plaats waar u en ik allen ook eenmaal terecht zullen komen, toch? In dat graf. Want wie is er die zijn ziel zal redden van het graf? Wie is er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Geliefde, nou is Christus in dat graf gelegd. Waarom? Nou, opdat hij zou zijn als een eersteling. Want die begraafplaats, die dodenakker, zoals wij dat wel eens noemen, dat is eigenlijk gemeente als, nou ja, als een slaapstede. Een dodenakker. Een dodenakker waar, nou ja, het zaad in wordt gezaaid. En dan weten we wat er geschiet als de zaad gezaaid wordt in de akker. Dat ligt daar enige tijd. Maar er gaat een tijd aanbreken dat dat zaad gaat ontkiemen en dat het zaad gaat opkomen. En dat het geoogst zal gaan kunnen worden en de vruchten zullen kunnen worden ingezaaid. Nou geliefde, zo is het eigenlijk nou ook geweest met Christus dood. Hij moest in de dood en hij moest begraven worden in dat graf van Jozef van Arimathea. Maar dat graf heeft hem niet kunnen houden. Maar hij is zijn kerk in die weg voortgegaan. Voorgegaan tot in het graf. De dood heeft hem niet kunnen houden. Maar hij is opgestaan en hij leeft tot in alle eeuwigheid. En daarom, geliefden, heeft hij dat nieuwe graf. We zouden eigenlijk kunnen zeggen, geheiligd. Geheiligd voor zijn kinderen. Hoeven zij eigenlijk niet meer, nou ja, voor dat graf te vrezen. Want mogen zij wel in dat graf gelegd worden. Maar zullen zij daar mogen rusten tot op die jongste dag, tot op die dag der dagen. En dan zullen alle graven geopend worden. Een ontzaglijke gedachte niet waar. Als eenmaal die stem van daar gangel zou klinken. En al de graven hier, ook in Vriezenveen en op heel het aardrijk, zullen opengaan. Dat de zee haar doden zou wedergeven. Kijk, dan zullen al degenen die in Christus Jezus ontslapen zijn, ook met hem opgewekt worden. En geliefde, daarom zei ik, is het graf natuurlijk als een slaapplaats, een slaapstede. En moeten wij natuurlijk, ja, dat moet ik vanmiddag er misschien natuurlijk ook wel weer aan toevoegen, ook nooit gaan goedvinden dat het lichaam wordt verbrand. We zien het in onze dagen meer en meer plaatsvinden, nietwaar? Was het vroeger alleen in de heidense gebieden bij de hindoes en zoveel andere vreemde volkeren. We zien het ook in ons land. En misschien allerlei redenen. Maar geliefde, zouden we er nou nooit aan meedoen. Ik zeg dat natuurlijk ook tegen onze jonge mensen. Want juist voor hen is denk ik het gevaar zo groot. Dat ze door al de invloeden die zich in onze dagen voordoen. Door al de gedachten, door al de meningen. Zo geleidelijk aan worden meegenomen. Maar ik zeg het vanmiddag toch maar eerlijk. Zullen we ons nou nooit laten verleiden om ook bij een crematie aanwezig te zijn? Het gaat tegen Gods woord in. En zouden wij dan ook niet ontmoedig wacht moeten houden en ons niet willen mee laten voeren in juist zulke onbijbelse, goddeloze praktijken? Waarom is hij begraven? Om daarmee te betonen dat hij waarachtiglijk gestorven is. De bezoldiging der zonde is de dood. Die is op Christus gekomen. Nou ja, misschien moet ik dat nou vanmiddag ook nog maar wat kort proberen te benoemen. Maar zullen we daarom nou ook altijd niet, gemeente, ervoor moeten waken dat iedere begrafenis, iedere rouwplechtigheid met de grootste eerbied plaatsvindt? Nou bedoel ik natuurlijk niet te zeggen dat het in Vriezenveen misschien niet het geval is. Maar ik zei het, we zijn zo makkelijk geneigd om met allerlei invloeden meegezogen te worden. En het is vaak als een hellend vlak. Het ene komt en het andere wordt erbij gevoegd. En eer we het weten, is ook de eerbied en het diepe besef van de dood als de bezoldiging der zonde weg. Ik heb het hier en daar wel eens horen vertellen hoe vroeger alles zo sober eraan toe ging. Maar wat al meer werd omvloerst, de franje erbij kwam en de wreedheid, de ernst, de eerlijkheid van de dood eigenlijk een beetje werd verdoezeld. Zou we eigenlijk willen zeggen, gemeente, zouden we dan niet alleen ten tijde van een begrafenis in Gods huis en op de begraafplaats het woord moeten houden? Zodat we zouden beseffen, moeten er dan toespraken komen? Moet er dan zo nodig gezongen worden? Moeten we dan proberen op alle mogelijke manieren maar de aandacht weg te leiden? Waarom moest Christus begraven worden? Nou, we zeiden, we zagen het omwille van de gerechtigheid Gods. Omwille van de waarheid Gods. Laat het ons zien, geliefden, dat de zonde geenszins ongestraft blijft. En dat u en ik allen in die weg zullen gaan. En dat de bezoldiging der zonde de dood is. Het loon op de zonde, Gods gerechtigheid dan openbaar komt. Oom, ook eenmaal gemeend in u en in mijn leven. Tenzij de Heere, de God des hemels en de raad op de wolken des hemels zou wederkomen. Maar dan zullen wij allen eenmaal toch diezelfde weg moeten gaan. Het is natuurlijk ook waar Zacharias Ursinus ons weer bij wil bepalen in zondag 16 vraag en antwoord 42. Als zodan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Het antwoord, onze dood is geen betaling voor onze zonden. Maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Ja, daar legt hij natuurlijk wel weer heel eerlijk de vinger op de zere plek. Onze dood is geen betaling voor de zonde. Het is wel het loon op de zonde. Ik bedoel, dat hebben wij onszelf wel waardig gemaakt door onze zonde. Maar wij kunnen door onze dood niet betalen. Ja, ik hoef dat natuurlijk vanmiddag eigenlijk helemaal niet voor te stellen en niet te benadrukken, want dat weet u allemaal wel. Dat wij geen enkel middel kunnen vinden om onze zonde te betalen. Want al de tranen die ik pleng en al de offers die ik breng, toch, kunnen mij bevrijden van die welverdiende straf. En al die tranen en al die offers en al die inspanningen, al die ijver die ik aan de dag leg, kunnen mij niet tot de zaligheid leiden. Kunnen geen vrede aanbrengen tussen God en mijn ziel. Voelt u dat? Ik bedoel dit te vragen natuurlijk, gemeente. Zijn we erachter gekomen? Hebben wij het nou geleerd misschien in de weg van strijd? In de weg van ernst en in de weg van ijver, in de weg van werken? Dat we nou die schuld niet kunnen minder maken, maar alleen maar meer kunnen maken. En dat nou niets, maar dan ook werkelijk niets, God wel behagelijk is. Dat onze dood dus geen betaling is voor de zonde. Maar voor de kerk Gods de dood gelukkig een afsterving is van de zonde. Wat houdt dat in? Nou geliefde, dat is eigenlijk, nou ja, een zoete vrucht, zei ik zo straks, van zijn dood. En daarom, nou ja, zei ik zo straks al, gaat Ursinus eigenlijk 5 vragen en antwoorden in zondag 16 binnenbrengen om de weldaden van Christus dood voor te stellen. Hij ziet zoveel in de dood, in het verzoenend lijden en sterven van die middelaar. Hij ziet er zoveel schatten in, zoveel heilgeheimen in, dat hij eigenlijk zijn lezers van die tijd, zijn hoorders van die tijd, zijn gemeenteleden in die dagen, net als in onze dagen, eigenlijk daar wel van zou willen doordringen. Waarom nou Christus de dood in moest om te betalen voor zijn kerk. En dat eigenlijk daarom de dood voor Gods kinderen, voor degenen die zijn naam ontmoedig leerden vrezen, leerden delen in zijn verzoenend lijden en sterven. Ja, dat eigenlijk voor hen de dood geen dood meer is. Ja, en dat is natuurlijk een schat, een heilgeheim. Dat is natuurlijk een vrucht van dat dierbare middelaarswerk. Ja, die de hemel te zoet maakt. Toch? Ik bedoel, als we nou eens in ons leven, gemeente, die tijd leerden kennen. Nou ja, dat we de dood in de ogen leerden staren. En het hebben gevoeld dat we elke dag dichter bij de dood kwamen. En dat ook wij rechtvaardig de dood moesten sterven, vanwege onze zonde. En dat wij ons van die welverdiende straf niet konden bevrijden. Met alles wat we deden. Maar waar het nou God ging behagen, toen in die weg van het leren sterven aan alles van jezelf. Ik bedoel, van al je pogingen, van al je betaalmiddelen. Maar je oog kwam te openen voor Sions betalende borg en middelaar, Christus Jezus. En waar u ingeleid ging worden in zijn weg van die uitnemende vernedering. En dat hij daar nou juist het uit moest gaan roepen, het is volbracht. En dat hij nou juist dat loon der zonde heeft willen dragen. Om de dood.
voor u weg te gaan dragen. Kijk daarbij je door zijn dood. Omdat hij door zijn dood de gerechtigheid heeft verworven. Ben je door zijn dood ontslagen van al de schuld en van al de vervloeking. En is er door zijn dood niets meer tussen God en je ziel. Want geliefde, dan zou ik natuurlijk opnieuw kunnen wijzen op dat kostelijke boekje van Bunyan, nietwaar? U weet dat voorbeeld. Dat Bunyan, christen, werd verwaardigd om te staren op dat kruishout. Er stond een man met die last van zonden en plagen niet te dragen die zijn schouders naar beneden drukte. En wat zag hij door de genade Gods? Toen zijn ogen geopend werden, toen zag hij hem, die voor hem die bittere en smadelijke dood des kruises wilde aandoen. En dat door zijn striemen hem genezing is geworden. En daar, ach, daar viel het nou ja als vanzelf de pak van zijn schouders. Die last, die ondraaglijke last van zonden en plagen. Dat pak werd zonder dat hij er ook maar iets aan hoefde te doen, hè. Van zijn schouders, van zijn rug losgemaakt. En waar viel dat pak heen, jongens? Het boekje was gelezen. Dat pak dat rolde in het graf. Kijk, Bunyan heeft ook geweten. Waarom Christus zich tot in de dood moest vernederen. Hij stierf. Opdat zijn kerk nooit meer hoeft te sterven. Moeten ze dan niet sterven? Tuurlijk. Ik zei, zolang de zaligmaker niet wederkomt, geliefden, gaat alle mens de weg van alle vlees. Dat zal ook voor u en mij gelden, zei ik straks nog. Maar voor de kerk is sterven geen sterven meer. Is het eigenlijk een afsterven van de zonden? Dan komt de beste tijd nog in je leven. Want waar ziet de kerk naar uit? U zegt misschien ja tot die doorgang. Om daardoor te mogen gaan en tot het eeuwige leven te mogen komen. Nou natuurlijk. Daar kunnen ze wel eens hartelijk naar begeren. Om eeuwig met de Heere te zijn. Waarom? Nou, dat is zeer ver het beste. Toch? Maar waarom begeren ze daar te zijn? Om hem eeuwig wel behagelijk te zijn, maar dat ze hem zouden mogen dienen in waarheid. Ik bedoel natuurlijk, dan mogen ze hem dienen in oprechtheid. Of anders gezegd, dan mogen ze voor hem leven. Ik bedoel in een gode wel behagelijk leven, in een leven zonder zonde. Nou kijk, dat heeft de Rosinus nou op het oog gehad. Daarom moest Christus sterven. Opdat zijn kerk hier in de tijd alleen maar hoefden af te sterven. En dat is natuurlijk een weg van minder worden. Hè? De strijd tegen de zonde, tegen de ongerechtigheid. Elke dag, nou ja, tegen de zonde, de duivel, de wereld, je eigen vlees. Elke dag minder worden aan eigen kant. Elke dag de strijd verliezen. Uiteindelijk elke dag alleen maar minder worden. Meer die levende klacht in je ziel over te houden. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dus wat heeft Christus nou verworven? Nou, gemeente, dat er straks dus voor zijn kerk, voor zijn levende kerk, een tijd gaat overblijven, dan mogen ze het lichaam der zonde afleggen. Dan is dat eigen ik bevrijd van zichzelf. Dan leef ten diepste niet meer ik. Dat gebeurt op aarde natuurlijk ook. Maar dan is het ten diepste volkomen waarheid geworden dat niet meer ik leef, maar Christus dan in mij leeft. Dan is het eeuwig. Dan mag het lichaam der zonde worden afgelegd. Ach, nou zou ik opnieuw willen vragen, zitten er nou vanmiddag in ons midden? Die nou wel eens van die tijden kennen. Daar er misschien toch wel eens stilletjes naar hunkert. om van het lichaam der zonde bevrijd te worden. Maar kijk, geliefde, de kerk, Gods kinderen, moeten ook sterven. Alle mensen moeten sterven, Gods kinderen ook. Maar ik zou eigenlijk willen zeggen, ze moeten niet alleen sterven, ze mogen ook sterven.
Ik zeg het met alle voorzichtigheid, want misschien moet u het vanmiddag wel bekennen dat je ook met al de vezels van je bestaan aan deze wereld vastzit. Maar ik geloof dat er toch zijn in ons midden die we eens van die ogenblikken kennen. Dan begeren ze wel eens van het lichaam der zonde bevrijd te worden. Ik zeg het met duizendmaal voorzichtigheid en eerbied, geliefde. Maar dan kunnen er ogenblikken zijn, dan hoef je niet meer. Hoef je geen 85 te worden. Toch? Ach, het kan in een handomdraai weer zo anders liggen. Hè? Want dan sta je de dood weer in de ogen. Komt de verklager der broederen weer. Wordt je benauwde ziel opnieuw weer zo besprongen. En voel je wel dat je werkelijk stervensgenade moet hebben om eenmaal te kunnen sterven. Maar geliefde, voor de kerk des Heren heeft Christus in de dood willen gaan. Is voor hen de dood eigenlijk niet anders dan een afsterven dus van de zonde. Een bevrijd te worden van zichzelf. En gelijkertijd een doorgang tot het leven. Ach. En ook vanmiddag moet ik eigenlijk zeggen, dat weet ik eigenlijk niet, geliefde, wat dat is. Dat eeuwige leven. Want u en ik, we staan allemaal aan deze zijde van het graf. En er is, te zeggen we wel eens, nog nooit een uit de eeuwigheid teruggekomen om te vertellen hoe het daar zal zijn. Al weten er wel al de eeuwen door, hoor, mensen, kinderen met genade, iets te vertellen wat het is in het beginseltje van die eeuwige vreugde te mogen delen. Dan is het hart vervuld met heilbespiegelingen, mogen ze het schoonste lied van een koning zingen. Dan is hij alles en zij niks meer. Dan mogen ze in beginsel rusten van al hun werken. Dan rusten ze op dat volbrachte middelaarswerk van een dierbare middelaar en zaligmaker, een God en koning. Ik zei, dan hebben ze hier een beginseltje van die eeuwige vreugde. Dat is maar zo genoten en zo weer toegesloten. Hè. Maar toch, dat zal nog straks voor de kerk de dood zijn. Dan mogen ze de laatste adem uitblazen. Van zichzelf verlost en bevrijd. En blijft er een rust over voor al het volken Gods. En delen ze in de vreugde des Heren. En zullen ze hem eeuwig moeten loven. Dat hij nou voor hen dat werk der zaligheid heeft willen uitwerken. Ach, gemeente, welke kostelijke vruchten heeft de zieners eigenlijk wel willen en mogen voorstellen. Of krijgen wij nou nog meer voor nuttigheid, zo lees ik in 43. Uit die offeranden en de dood van Christus aan het kruis. Wat is er nou nog meer? Het is, ja, laat ik ooit eens, ben nooit vergeten, maar het is eigenlijk als een bij. Die zo, we zouden zeggen, in al die bloemknoppen kruipt. En daar de nectar uit haalt. Om er van die kostelijke honing van te gaan maken. Kijk, die zoekt al die bloemen op. Ik geloof, geliefde, dat al Gods kinderen, nou ja, daarom zo dikwijls zingen, Heere, leer mij uw lijden recht betrachten. Leid me nou in die waarheid. Maar van zichzelf zijn ze zo blind als een mol. Leven ze ook zo vaak nog met een deksel op hun aangezicht. Hebben ze licht en leiding nodig om in al die waarheden van God en van Christus ingeleid te worden. En dan niet alleen met verstand, maar nou door de genade Gods ook zielsondervindelijk. Voor het eerst en steeds maar weer opnieuw. Maar wat nou meer voor nuttigheid uit die offerhand en de dood van Christus? Nou, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Opdat die boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerhand de dankbaarheid opofferen. Dus, geliefden, die dood van Christus, die hij heeft ondergaan, de dood heeft verslonden tot overwinning. Daarom kan die ook zijn kerk hier in de tijd op aarde van die oude mens bevrijden. Dat het oude bestaan, dat zondaars bestaan, gedood wordt. Dat ge van de erfzonde, dat is de erfschuld en de erfsmet, niet waar, jongens?
dat hij hen ook van die schuld en van die smet heeft willen bevrijden. En dat hij dat nou door zijn dood alles heeft verzoend en alles heeft uitgedaagd. Ach, want dat hij gestorven is, dat is hij gestorven. Maar dat hij goden is, dat leeft hij goden. En gemeente, nou heeft hij door zijn dood ook de kracht om Gods kinderen hier in beginsel te doen sterven aan alles van zichzelf. Ach, wat zouden ze toch alle dagen van hun leven wel onbesmet en onberispelijk voor het aangezicht des Heren begeren te wandelen. In een nieuwe gehoorzaamheid. Dat die boze lusten in hen niet meer regeren. Dat het zondige bestaan niet meer de overhand zou hebben. Dat ze niet meer zo makkelijk herwaarts en derwaarts geleid zouden worden. En meegesleurd zouden worden met allerlei wind van leren. Met allerlei verlokking en verleiding. Maar dat nou door zijn kracht. Die oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt. Kijk geliefde, dat is de troost voor de kerk. Als ze zelf iedere keer maar weer zien op hun onheiligheid. Op die vleeselijkheid en op die wereldgelijkvormigheid. Zelf niet bij macht te zijn om zich van ene zonde te bevrijden. Zelf niet de macht hebben om ook maar ene boze lust in te dammen. Maar dat nou door zijn kracht. Want wat bij de mensen onmogelijk is, dat is nou mogelijk bij God. En geliefde, nou heeft Simpson ooit toch, nou ja, in zijn leven vele Filistijnen gedood. Maar hij heeft bij zijn sterven, toen er daar in dat huis van Dagon 3000 alleen al op het dak waren, heeft hij er bij zijn sterven meer gedood dan in zijn leven. Nou zie daar, de weldaden van de zaligmaker der wereld, Christus Jezus. Die nou gestorven is, maar ook leeft. De dood verslonden heeft tot overwinning. Al de zonden en al de ongerechtigheden ook heeft kunnen wegnemen. Zou hij dan ook niet in het leven van al degenen die zijn naam opmoedig leerden vrezen, de begeerte hebben en de macht hebben om hen ook van hun dode werken te reinigen? Ach, geliefden, welke weldaden heeft hij verworven en liggen er nou in dat hemelsheiligdom opgestapeld? En kan hij nou als een uitdeler van die menigelei genade Gods zijn kinderen ook bedienen uit zijn hemelsheiligdom? Alles wat u ontbreekt. Ook die heiligmaking. In uzelf geen kracht tegen die grote menigte van zonden en ongerechtigheden die tegen u opkomt. Maar bij hem is kracht en bij hem is wetenschap. En hij hoeft maar één woordje te spreken. Worden dan Gods kinderen alle volkomen heilig? Nou ja, moet ik vanmiddag misschien ook maar kort proberen voor te stellen. Niet waar? Het is wel de begeerte, hè? Om van nu aan voortaan zonder enige zonde, onbesmet en onbevlekt te mogen wandelen. Maar de allerheiligsten hebben maar een klein beginseltje. En Paulus riep het uit, ik ellendig mens. Kijk, er zijn er tegenwoordig die menen dat je tot een volmaakte gehoorzaamheid kunt komen. Toch? Dan moet je beijveren en dan moet je best doen. Dan moet je dit en dan moet je dat. Kan juist misschien wel eens zulke schuldige en verslagen zielen, zulke aangevochten en bestreden zielen wankelmoedig maken. Juist ook als ze moeten bemerken dat het in hun leven nou niet gevonden wordt. Ach, wat kunnen ze dan juist bij het horen van zulke zaken, bij zulke onbijbelse zaken, zo moedeloos worden. Maar geliefden, de allerheiligsten. Maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. De Heere heeft het in zijn wonderlijke raad al zo besloten. Dat hij, hoewel die zijn kinderen komt te bekeren, komt te herscheppen, komt te maken tot een nieuw schepsel in beginsel wel hoor. Maar dat ze nog maar een geringe mate van heiligheid hebben. Waarom heeft hij dat gewild? Nou, opdat ze eigenlijk voor het eerst en al meer dat dierbare bloed van Sions betalende borg, dat bloed dat reinigt van alle zonden, al meer dierbaar zouden gaan achten, al meer nodig zouden krijgen. Kijk, en daarom maakt de Heere geen heiligen. Het is voor hem maar een wenkje van zijn alvermogen. Als die een jongen een meisje in het hart grijpt, om hem te herscheppen als een heilige engel, toch? Zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? God is geen auteur van de zonde. Maar hij maakt in die weg dat u zichzelf al meer leert tegenvallen. Al meer moet afkeuren. Een wallig aan uzelf gaat krijgen. Maakt u zichzelf al meer heerlijk en begeerlijk. En wordt gij eigenlijk alleen maar weer opnieuw steeds dieper. Ingeleid in zijn werk dat volkomen was. Ach, er rest ons nog een vraag. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Ja, doet altijd wat opmerkelijk aan, nietwaar? Als we deze laatste trap van zijn vernedering, als het ware zo voorgesteld in die 12 artikelen lezen. Ik heb vroeger ook wel eens gedacht natuurlijk, jongens, misschien wel net als jullie. Daar staat het toch eigenlijk niet goed. Want de laatste trap van zijn vernedering was toch, nou ja, zijn begraven worden. Dat was toch eigenlijk nou, het laatste wat er geschiedde. Want ja, toen daarna kwam de opstanding uit de dood. Nou, dat is natuurlijk goed gedacht, maar jullie begrijpen waarschijnlijk ook wel dat nederdalen ter helle voor de Heer Jezus Christus wel de diepste trap van zijn vernedering is geweest. Dieper afdalen als dat was eigenlijk niet nodig en niet mogelijk. Wat is die nederdaling ter helle? Ja, moet ik ook weer met voorzichtigheid natuurlijk zeggen, want er zijn er al zoveel geweest die zich daarin hebben vergist. Ik denk weer aan Rome, de Roomse kerk. Ze hebben eigenlijk gedacht dat Christus toen die nederdaalde ter helle, nou ja, letterlijk in de hel geweest is. Nou ja, zeiden ze, dat kan niet letterlijk geweest zijn. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, zeiden ze. Dus dan moet het eigenlijk wel, nou ja, in een voorportaal zijn geweest. Staat natuurlijk nergens in de Bijbel. Ik zei, er is zoveel misvatting geweest, ook zelfs Maarten Luther, onze geliefde vriend uit Wittenberg, toch? Die wel door de genade Gods veel licht heeft gekregen over het dierbare woord der waarheid. Heeft ook eigenlijk nog niet volkomen recht verstaan wat onze vaderen, de vroege kerk, met deze woorden heeft bedoeld. Luther meende dat Christus ook in de hel geweest is om voor de duivelen uit te roepen dat hij hun kop vermorzeld had. En dat zij voor eeuwig de strijd hadden verloren. Maar evenals wat we van de Roomsen zeiden, moeten we ook van Luther zeggen. Dat vinden we niet in de Bijbel. Wat vinden we dan wel over die nederdaling der helle? Nou ja, Huizinus zegt het natuurlijk heel mooi. Dat hij, nou ja, in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis, onuitsprekelijke benauwdheid heeft gekend. Smarten, verschrikkingen en een helse kwelling heeft moeten doorstaan. Kijk, dat is de hel geweest. Voor Christus. En dat is natuurlijk, ja, moet ik ook wel weer eerlijk zeggen, de hel voor al degenen die straks daar zullen aanlanden. En voor al degenen die thans reeds in die plaats van buitenste duisternis verkeren. Wat is dat, geliefden? Die helse smarten. Ik zei het, we moeten er zo voorzichtig in zijn. En met de allergrootste eerbied er maar over spreken. Maar wat is nou de hel? Nou, dat is de duisternis. Geen drieuurige duisternis. Maar een eindeloze duisternis. Dat is de plek van het oordeel. En dan niet iets van dat oordeel te voelen. Maar onder dat oordeel besloten te liggen. Dat is niet God niet te zien. Maar dat is eeuwig van God gescheiden te zijn. Dat is, nou ja, ik zei het, wat kunnen wij mensen ervan zeggen? Maar dat is eigenlijk geen uitweg meer te kunnen vinden. En een ondraaglijke nood te ondervinden. Vergeef me geliefde dat ik er niet meer van kan zeggen. Ik bedoel, dat is de plaats van die buitenste duisternis. Daar heeft Christus nou geliefde volkomen in willen afdalen. Maar dat kan ik ook niet goed uitleggen. Waarom niet? Wie zal nou ooit kunnen uitdrukken wat dat voor hem is geweest? Ja, God van God verlaten. toorn Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht op hem gelegd. Een drieuurige duisternis, waar God de Vader zijn aangezicht van zijn Zoon heeft afgewend. En waar de Zoon Gods de laatste druppel van die beker des toorns en der grimmigheid moest leerdrinken. Voor al zijn megal. Waar hij het uitriep: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Wat hij in de hof loedig zweet heeft uitgepest. Maar die wist wat hem wachtte. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Want hij zag dat de volle toorn Gods afdaalde om op hem neer te komen. Kijk, dat is de nederdaling der hel geweest. Zo diep heeft de Zoon Gods willen afdalen. Nou ja, ik heb wel eens gedacht, dan is het ook wel weer een wonder niet waar, dat onze Vader nou juist die trap van zijn vernedering, die nederdaling ter helle, helemaal aan het einde hebben gezet. Maar Gods kinderen kunnen wel eens bevreesd zijn voor de dood, toch? Ach, ik kan maken dat je het bed stede door nat met tranen. En je tranen onder het klagen hebt tot je spijzen dag en nacht. En het uitsmeekt en het uitriept: o God, verlos mij uit de nood. En red door uw naam mijn leven. Toch? Maar geliefden, voor God te verkeren, onder zijn gramschap te verkeren, omdat ge gezondigd hebt, gedaan hebt dat kwaad was in zijn oog, en ge iets voelt van die wraakvorderende gerechtigheid. Ik bedoel dat God om zijn recht komt in je leven. En je wel wilde vluchten, maar je nergens heen kon. Je de dood voor anders scheen, en dan niet alleen die tijdelijke dood, maar die eeuwige dood. En ik zei, je tranen hebt onder het klagen tot je spijzen dag en nacht. Je roept, maar de hemel als van koper. En de leugenaar der beginnen, die mensenmoordenaar der beginnen, die je alle dagen op de hielen zit. En je zo menigmaal stilletjes toefluist: stop dan maar bidden, want gij hebt geen heil bij God. Vele geroepen, weinigen uitverkoren. Waar kan je ziel dat geweldig benauwen en bespringen? Als ze bij dagen en bij nachten roept en de hemel als van koper is, hij niet antwoord. En al de belofte Gods in dat woord, als het ware zo ver van u afstaan dat je er niet één kunt eigenen. En meer moet ondervinden dat je elke dag door je zonden, door je afwijkingen, met woorden, gedachten en werken, de zonde van bedrijven, de zonde van nalatigheid, je eigenlijk Gods gramschap dubbelwaardig maakt. Al meerwaardig maakt. En je rust nog vrede kunt vinden voor het hol van je voet. Die helse benauwdheid. 'S Avonds misschien bijna niet durft te gaan slapen. En voor 's morgens een wonder dat je nog weer je ogen mag open doen. Bevreesd bent om over de weg te gaan. Misschien menigmaal bevreesd bent als je hier wat gevoelt of daar wat gevoelt. Want je weet, oh, het wordt sterven. En dat God geen recht, geen afstand doet van zijn recht. En het komt te zeggen: betaal me wat geschuldig zijt. Kijk in de aanvang. Om dan te mogen ondervinden, tot troost, dat hij nou in die helse smarten is geweest, in die helse benauwdheid. En dat ge nou geen hoge priester hebt die niet kan medelijden hebben met uw zwakheden. Maar daarin. Dat hij in alle dingen is verzocht geweest gelijk als u. En dat wel, geliefde, met dat doel. Opdat hij nou al degenen die de Vader hem gegeven had van dat welverdiende oordeel zou kunnen bevrijden. En ze wederom tot genade te brengen. Ach, dan is hij de hel in geweest om de hel voor u te sluiten. En is hij uit de hemel gekomen om de hemel voor u te gaan ontsluiten. En mag ge toch ook weten aangaande dit dierbare middelaarswerk. Dat u ook in de tijd, in de wegen van druk en kruis, van moeite en verdriet. in de wegen van veel bestrijdingen en aanvechtingen. Waar je dagen kent dat je alleen maar in de duisternis wandelt en geen licht hebt. En je voor uw waarneming dieper wegzinkt dan je ooit bent gezonken. Dat je toch getroost mag weten. Dat hij nou in die allerdiepste diepste is geweest. En dat hij ook bij machte is om de zulke die diep gezonken zijn uit die ruisende kuil weer op te halen en ze op een rots te zetten. Want geliefde de Heer is geen land van uiterste duisternis. Nou ja, we zongen dat toch van net uit die 116e psalm. Hoe de reen mocht weten, toen hoorde God. Hij is mijn liefde waardig. Ziet ge, daarom is de kerk nou zo menigmaal vertroost. Met deze kostelijke artikelen, met deze kostelijke vragen en antwoorden. En begeren ze eigenlijk toch al meer de heerlijkheid, de rijkdom, de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte van deze zaken te verstaan. En gelijkertijd, geliefde, wordt het alleen maar weer meer geleerd als hij u in de weg gaat leiden van de vernedering. In de weg gaat leiden om zijn voetstappen te drukken. Kijk, dan moet ik minder worden. Elke dag. Een stervend leven. Een afstervend leven. Alles in de dood terecht. Opdat zijn dood, zijn lijden, zijn overwinning en zijn leven voor mij het leven gaat worden. Ach, geliefde de Heere, mocht ons alle wat bij de hand nemen en in die heilgeheimen komen in te leiden. Zijn naam tot eer en onze zielen tot troost en tot verwondering. Amen. We zingen met elkaar uit de 89ste psalm. Het 8ste vers, 89, het 8ste vers. Gij toch, gij zijt een roem, de kracht van hun kracht. En wat er volgt in het 8ste van de 89ste psalm. voor deze middag is uit de 56e psalm, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt gij in uw fles vergaard. Het vierde van de 56e psalm. Gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen.